Goedemorgen, gemeente. Laten we met elkaar het onfeilbare woord van God openen. We gaan zo een flink stuk lezen in de Colossensebrief. U mag dat alvast opzoeken. Voordat we dat gaan lezen met elkaar, wil ik u vragen om erbij stil te staan. Dat we niet zomaar een willekeurig boek gaan openen met elkaar. Het zijn ook niet zomaar wat woorden die we met elkaar gaan lezen. Het zijn de woorden van de levende God die de hemel en de aarde schiep. En ik vraag u alstublieft, stel u open voor zijn woord. Ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante woord dat uw zielen zalig kan maken. Dat zei Jacobus. En de schrijver van de Hebreeënbrief zei, want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En het is mijn verlangen, het is mijn gebed, dat Gods woord deze ochtend ook precies dat zal doen. Bij u en bij mij. Dat het zal oordelen de overleggingen en de gedachten van ons hart. Ik wil met u lezen in Colossense hoofdstuk 3. We gaan het hele hoofdstuk 3 lezen en we lezen dan door, ook in hoofdstuk 4 tot en met vers 6. En voor de gasten in ons midden, ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Colossense hoofdstuk 3 vanaf vers 1. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde. Maar nu legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en Siet, slaaf en vrije, maar Christus. Christus is alles en in allen. Kleed u zich dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En kleed u zich boven alles met de liefde die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent, en wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, met lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals het behoort in de Heere. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles, want dat is wel behagelijk voor de Heere. Vader, sterg uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. Slaven, wees in alles uw aardse heren gehoorzaam, niet met ogendienst als om mensen te behagen, maar oprecht van hart in het vrezen van God. En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen, in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus. Maar wie onrecht doet, zal het onrecht dat hij gedaan heeft terugkrijgen. En er is geen aanzien des persoons. Heere, behandel uw slaven rechtvaardig en op gelijke wijze. U weet immers dat ook u een Heere hebt in de hemelen. En dan komen we aan bij ons tekstgedeelte voor vandaag. Het is maar één vers. Houd sterk aan in het gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging. Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het woord opent. Om van het geheimenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben. Opdat ik dit geheimenis mag openbaren zoals ik erover moet spreken. Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn. En buit de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt. Opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. Tot zover de schriftlezing voor dit moment. Laat ik beginnen met te zeggen dat u van mij niet mag verwachten dat we vandaag het thema gebed in één preek helemaal gaan doorgronden. Dat is absoluut onmogelijk. Maar waar begin je dan wel als zo'n groot en belangrijk thema ter sprake komt? En ik vraag me dat nu nog steeds een beetje af. Als ik het klein probeer te maken en denk aan wat ik tegen mijn kinderen zou zeggen, als het gaat over het thema gebed, of als ik ze zou proberen uit te leggen wat gebed is, dan nog word ik soms overweldigd door dit thema. Als ik namelijk tegen een van mijn kinderen zeg: bidden is praten met de Heere God. Bidden is praten met de Heere God. De levende, almachtige, soevereine God die hemel en aarde schiep. De God die zelf met woorden dingen tot bestaan sprak. De God die de volken van deze aarde beschouwt als niet meer dan een druppel aan een emmer, als een stofje op een weegschaal. Met die God mogen wij gewoon praten. Sterker nog, die God die roept ons ertoe op en die dringt er bij ons op aan dat we met hem praten. Dat we tot hem naderen, veelvuldig, aanhoudend, volhardend in het gebed. Misschien ben ik de enige die dat heb, maar er zijn momenten dat ik daar echt even heel stil van word. Ons tekstgedeelte voor vandaag is Kolossenzen 4 vers 2. Houd sterk aan in het gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging. En voordat we daar wat uitgebreider naar gaan kijken, wil ik eerst een poging doen om u te laten zien welke lijn er zit in het gedeelte wat we zojuist met elkaar hebben gelezen. En heel veel van wat er in hoofdstuk 3 staat, daar heb ik in eerdere preken al met u over mogen nadenken. En daarom hou ik het wat dat betreft kort. Als ik het in één zin zou moeten samenvatten, dan zou het zoiets worden als dit. In ons tekstgedeelte, en dan bedoel ik dus vanaf Kolossenzen hoofdstuk 3 vers 1 tot en met hoofdstuk 4 vers 6. Het wordt wel een lange zin zo, dus ik begin opnieuw. In ons tekstgedeelte wordt de nieuwe mens op drie manieren besproken. Als eerste de nieuwe mens als individu. Als tweede de nieuwe mens in de context van zijn of haar gezin. En als derde de nieuwe mens ten opzichte van de mensen buiten zijn gezin. En dan in het bijzonder vanuit hoe die nieuwe mens spreekt. Nog een keer. In wat we met elkaar hebben gelezen wordt de nieuwe mens op drie manieren besproken. Ten eerste als individu. Ten tweede in de context van het gezin. En als laatste ten opzichte van de mensen buiten zijn gezin. En dan in het bijzonder vanuit hoe die nieuwe mens spreekt. En als u mij een beetje kent, dan weet u dat ik het niet bij één zin kan laten. Ze gaan er toch in vogelvlucht doorheen. De nieuwe mens als individu. Die nieuwe mens als individu die rekent radicaal af met ontucht, met onreinheid, met hartstocht, met kwade begeerte, met de hebzucht die afgoderij is. Colossenzen 3 vers 5. De nieuwe mens als individu die legt de dingen van de oude mens af, namelijk toren, woede, slechtheid en schandelijke taal uit uw mond, vers 8. De nieuwe mens die liegt niet, vers 9. De nieuwe mens die beseft dat er geen etnische barrières zijn, maar dat Christus alles en in allen is, vers 11. En de nieuwe mens die bekleedt zichzelf met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld, vers 12. En al deze woorden die heb ik al eerder met u mogen uitdiepen. Maar staat u mij toe er eentje heel kort opnieuw bij u onder de aandacht te brengen. Namelijk zachtmoedigheid. Ik heb daar eerder over gezegd dat u het niet moet verwarren met zwakheid. En ik zei dat zachtmoedigheid hier de betekenis heeft van een bereidheid om liever zelf schade op te lopen dan iemand anders te beschadigen. Een bereidheid om liever zelf schade op te lopen dan anderen te beschadigen. De nieuwe mens als individu, die is verdraagzaam en vergevingsgezind, vers 13. De nieuwe mens is boven dit alles, boven alles wat er net voorbij kwam, bekleed met de liefde die de band van de volmaaktheid is, vers 14. De nieuwe mens als individu, die heeft de vrede van God. En die vrede van God die heerst in zijn of haar hart. Vers 15. En het woord van Christus. Het woord van Christus woont in rijke mate in die nieuwe mens. En het leidt tot elkaar onderwijzen. Het leidt tot elkaar terechtwijzen. Het leidt tot zingen voor de Here met dank in het hart. Vers 16. En dan tot slot wat betreft de nieuwe mens als het individu. In vers 17. Alles wat hij of zij doet, dat wordt gedaan in de naam van de Here Jezus Christus. Terwijl God en de Vader gedankt wordt in hem. In Jezus Christus. En dan zegt u misschien Clive, maar het ging toch over gebed vandaag. Het gaat zeker over gebed vandaag. Maar u moet nog heel even geduld hebben. En dat is vers 12. Geduld. Vervolgens springt in wat we net met elkaar hebben gelezen de aandacht van het individu naar hoe dit alles eruit ziet in het gezin. En ook daar heb ik met u over mogen nadenken. Dat zijn de versen 18. Vanaf vers 18 tot en met hoofdstuk 4 vers 1. En voor de vrouwen die wederom geboren zijn, uitzicht dat in het zich onderdanig opstellen naar hun echtgenoot. Ja, ook in 2022 en ook als de hele wereld schreeuwt dat dat anders moet. Vers 18. Voor de man betekent het zijn vrouw liefhebben en niet verbitterd zijn tegen haar. Vers 19. Als ik het iets scherper mag zeggen. Het betekent uw vrouw liefhebben. Zoals ook Christus de gemeente heeft liefgehad. En zichzelf voor haar heeft overgegeven. Dat staat in de paralleltekst Efeze 5 vers 25. Nog zo één die mij wel eens stilzet. Voor de kinderen. Alle kinderen die nog onder het directe gezag van hun ouders staan, dus jong of oud. Het betekent dat je je ouders gehoorzaam bent in alles, vers 20. En ouders en in het bijzonder vaders moeten hun kinderen niet tergen, vers 21. En voor slaven, in die tijd dat dit geschreven werd, waren die ook een gewoon onderdeel van de gezinsstructuur. Betekende het dat die hun aardse heren gehoorzaam moesten zijn, vers 22. En dan vanaf hoofdstuk 4 vers 2, daar komt het gedeelte van die nieuwe mens ten opzichte van de mensen buiten zijn of haar gezin. En dan in het bijzonder hoe die nieuwe mens spreekt. En daar hoort het gebed ook bij. Ik heb een voorganger een keer het volgende horen zeggen over gebed. Hij zei, en ik citeer, de meest belangrijke woorden die ooit uit uw mond komen, dat zijn gebeden. De meest belangrijke woorden die ooit uit uw mond komen, dat zijn gebeden. En het citaat gaat verder. Hij zei, gebed is de meest belangrijke uiting van het nieuwe leven. Gebed is het goddelijk aangestelde wapen tegen de duistere aanvallen van de duivel en zijn demonen. Gebed is het middel voor het belijden van zonde. Gebed is het middel waarmee de dankbare ziel lofuitingen voor de troon van God brengt. Gebed is de stem van de verdrietige ziel die onze meevoelende hoge priester aanroept in tijden van nood. Het gebed is die ene christen die de Heere aanroept vanwege de noden van een ander. Gebed is het gesprek van het geliefde kind met de zorgzame vader. Einde citaat. Ik weet niet wat dit met u doet als u dit hoort. Maar het is voor mij heel veel stof tot nadenken. En als we dan toch met citeren bezig zijn, dan geef ik u nog twee citaten om over na te denken. Beide zijn van J.C. Ryle en ze hebben een paar maanden geleden ook al in onze nieuwsbrief gestaan. Dus misschien herkent u ze. Het eerste citaat is als volgt. Ook over het gebed. Het eerste teken van leven in een pasgeboren baby, dat is de ademhaling. Op dezelfde wijze is het gebed het eerste teken van leven bij iemand die opnieuw geboren is. Nog een keer. Het eerste teken van leven in een pasgeboren baby, dat is de ademhaling. En op diezelfde manier is gebed het eerste teken van leven bij iemand die opnieuw geboren is. Het tweede citaat luidt als volgt. Gebed en zonde zullen nooit samenwonen in hetzelfde hart. Gebed zal de zonde verteren, of zonde zal gebed verstikken. Ook die krijgt u van mij nog een keer. Gebed en zonde zullen nooit samenwonen in hetzelfde hart. Gebed zal de zonde verteren, of zonde zal het gebed verstikken. Ik wil met u gaan kijken naar ons tekstgedeelte. Colossenzen 4 vers 2. Houd sterk aan in het gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging. Ik zie daar op het eerste gezicht een opdracht. Namelijk houd sterk aan in het gebed. En als tweede zie ik een aanvullende instructie. U moet daarin, in dat sterk aanhoudend bidden, waakzaam zijn met dankzegging. En ik wil met u gaan kijken naar wat deze woorden ons hier te zeggen hebben. Ik zei net dat de versen vanaf vers 2 in algemene zin te maken hebben met hoe de nieuwe mens spreekt. En dat spreken in algemene zin, dat is nu niet iets waar ik met u bij stil zal staan. Maar u mag wel voor uzelf, als u dat wilt, de volgende versen noteren en hier later en deze later lezen en hier zelf over nadenken als u daar wat meer bij zou willen stilstaan. U kunt dan terug in ons tekstgedeelte naar Colossenzen 4, vers 5 en 6, maar ook in hoofdstuk 3, de versen 8 en 9. Maar ook Jacobus hoofdstuk 3, het gehele hoofdstuk, kan ik u dan aanraden om te lezen. Net als Matteüs 12, de versen 33 tot en met 37. En ook Efeze hoofdstuk 4 vanaf vers 24. En Spreuken hoofdstuk 15. En uiteraard zijn er nog veel en veel meer versen, maar daar mag u dan zelf naar op zoek gaan. Terug naar het gebed in vers 2. En over bidden is natuurlijk al heel veel gezegd, ook door vele andere broeders die hier precies op deze plaats hebben gestaan waar ik nu sta. Maar laten we eens kijken naar de wijze waarop we hier worden opgeroepen om te bidden. Want dan wordt het ook wel een beetje spannend. De wijze waarop is hier houd sterk aan in het gebed. En het Griekse woord dat daar staat, en mijn uitspraak zal vast niet helemaal 100% zijn, maar het Griekse woord wat daar staat is proskartereo. En dat heeft ongeveer de volgende betekenissen. Het heeft de betekenis van ergens heel serieus mee zijn. Het heeft de betekenis van ergens in volharden. Het heeft de betekenis van iets op een hele ijverige wijze doen. Het heeft de betekenis aan jezelf constant ergens aan geven. Maar er is nog iets met dat woordje wat ik u niet wil onthouden en wat erg belangrijk is. Dat woordje proskarterecho, dat zijn eigenlijk twee woorden. Het kernwoord, het werkwoord, het is het achterste gedeelte, karterecho. En dat heeft al die betekenissen die ik net noemde. En in de basis, ik ben geen Griekse leraar, in de basis schijnt het van een woord te komen dat sterk betekent. En dat is ook wat we zien in onze tekst. Houd sterk aan in het gebed. Maar dat woordje wat ervoor komt, dat pros, dat is een soort, het is een voorzetsel. En dat voorzetsel intensiveert het werkwoord wat daarna komt. Wat bedoel ik daarmee? Als dus karterecho als werkwoord volharden of sterk betekent, dan betekent dat dat wanneer er pros voorgezet wordt, dat het eigenlijk betekent super volharden of supersterk. Het wordt benadrukt. En dat is denk ik goed om te weten. En ik kan me niet voorstellen dat iemand dat denkt, maar wat hier in Colossenzen 4 vers 2 staat, dat staat niet op zichzelf. Want op vele plekken worden vergelijkbare dingen gezegd. Efeze 6 vers 18 zegt, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. 1 Thessalonicenzen 5 vers 17 zegt, bid zonder ophouden. Romeinen 12 vers 12 zegt, volhard in het gebed. Waarbij overigens datzelfde woord, proskarterecho, wordt gebruikt overigens. En dat geldt ook voor met alle volharding in Efeze 6. Daar wordt een net iets andere vorm van hetzelfde woord gebruikt. Filippenzen 4 vers 6. Niet bezorgd zijn, maar uw verlangens in alles door bidden en smeken bekendmaken bij God. In al deze versen komt hetzelfde naar voren. De manier van bidden, die spreekt over aanhouden, doorzetten, volharden. Of beter gezegd, supersterk aanhouden, supersterk doorzetten, supersterk volharden. Ja, maar. Sommige mensen zijn daar heel goed in. Ja, maar. En de eerste ja, maar is, maar dit is elke keer Paulus die dat zegt. En dan denk ik, ja en? En dan klinkt het, ja, maar. Is dat dan niet een beetje iets van zijn oude fariseer zijn, wat daarin doorklinkt? Een beetje wetticisme? En mijn eerste antwoord zou zijn, bekeer je. Want het is de Heere zelf die in deze teksten door Paulus heen spreekt. Maar ik zou zo iemand ook nog een paar andere teksten willen voorleggen. En dan ben ik benieuwd of diezelfde ja maar volgt. Want de Heere Jezus Christus zegt dit ook. Bijvoorbeeld in Lucas 18. Vers 1. En hij, dat is de Heere Jezus Christus zelf. Die sprak een gelijkenis tot hen, dat is tot de discipelen. En dat deed hij met deze reden. Met het oog daarop dat men altijd, altijd moet bidden. En niet de moed verliezen. En ik kom zo nog terug op die gelijkenis zelf. Maar er is ook Lucas 21 vers 36. Waar de Heere Jezus zegt, waak dan te alle tijden en bid. En in sommige Engelse vertalingen staat het precies andersom. Dan staat er eigenlijk, waak dan en bid altijd. Watch ye therefore and pray always. Ja, maar je kunt toch niet letterlijk altijd bidden? Spreekt het niet over je constant er heel erg bewust van zijn dat er een God is? En dat je alles wat er gebeurt en alles wat je ziet relateert aan God? Daar zit iets in. Er zit zeker een kern van waarheid in. Maar het is wat mij betreft echt te kort, veel te kort door de bocht, om alle oproepen over volhardend en aanhoudend bidden alleen op die wijze te bekijken. En dat wil ik illustreren aan de hand van Lucas 18. Die gelijkenis van de Heere Jezus. En u mag dat ook met mij opzoeken. En we lazen daar net al in het eerste vers, of ik las het eerste vers voor, dat de Heere Jezus Christus die gelijkenis sprak met het oog daarop dat men altijd zou bidden en niet de moed verliezen. Als we dan verder lezen, dan volgt die gelijkenis, die gelijkenis die hij heeft verteld. En hij zei, De Heere Jezus Christus zei, er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en die geen mens ontzag. En er was een weduwe in dezelfde stad en zij kwam voortdurend naar hem toe, naar die rechter toe. En zei, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij, die rechter, hij wilde een tijd lang niet. Maar daarna zei hij echter bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen, opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. En dan in vers 6, de Heere Jezus reageert. En de Heere zei, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, ook wanneer hij lang wacht om hen te hulp te komen? Ik zeg u dat hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des Mensen, als hij komt, wel het geloof op aarde vinden? Die vrouw, die weduwe, ze bleef maar komen, voortdurend. Vers 5 beziet het vanuit het perspectief van de onrechtvaardige rechter. Hij zegt, deze weduwe valt mij lastig. Hij zegt als het ware, ze blijft maar komen. En ik kan maar beter doen wat goed is, want straks slaat ze me nog. En als dat niet voldoende is, vers 6, waar de Heere Jezus Christus zelf zegt, als die onrechtvaardige rechter besluit om recht te doen, zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen, aan hen die dag en nacht tot hem roepen. Ik heb er nog één voor u. U mag met mij Genesis 25 opzoeken. Genesis hoofdstuk 25. Genesis 25, vers 20 en 21. En het gaat daar over Isaac. Isaac die vurig bidt voor zijn vrouw Rebecca, die onvruchtbaar is. Genesis 25, vers 20, daar lezen we het volgende. Isaac was 40 jaar oud toen hij Rebecca, de dochter van Betuel, de Syriër uit Paddan Aram, en de zuster van Laban de Syriër, voor zich tot vrouw nam. Vers 21. Isaac bad vurig tot de Heere in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de Heere liet zich door hem verbidden, zodat Rebecca, zijn vrouw, zwanger werd. Dat is me nog eens een gebed geweest, denk je dan. Isaac die bad, en hij bad vurig, waar zijn vrouw bij is. En de Heere liet zich door hem verbidden, zodat Rebecca, zijn vrouw, zwanger werd. Wauw. Maar weet u waar de echte wauw zit? De echte wauw zit als je een paar versen verder kijkt. Als we lezen over de geboorte van Jacob en Esau in vers 24 tot en met 26. Leest u maar met me mee. Toen nu de tijd om te baren voor haar, voor Rebecca, aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot. De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel, en daarom gaf men hem de naam Esau. Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Esau vasthield. En daarom gaf men hem de naam Jacob. Maar nu komt het wauw. Nu komt het. Isaac was 60 jaar oud bij hun geboorte. Isaac was 60 jaar oud bij hun geboorte. Maar hij begon vurig te bidden toen hij 40 was. U mag hier zelf wat wiskunde op loslaten en hier uw gedachten over laten gaan. En er is nog zoveel meer te zeggen, maar ik ga weer even terug naar onze tekst. Houd sterk aan. Houd sterk aan in het gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging. Wees daarin waakzaam. Dat betekent eigenlijk zoveel als blijf wakker. U kent het verhaal ongetwijfeld van de Heere Jezus, die Petrus, Jacobus en Johannes meeneemt om te bidden in Matteüs hoofdstuk 26. U mag dat trouwens met mij opzoeken, Matteüs hoofdstuk 26. De Heere zegt daar tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. Laten we het met elkaar lezen. Matteüs hoofdstuk 26. Het gaat verder vanaf vers 39. En nadat hij, de Heere Jezus, iets verder gegaan was, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en hij bad. Hij bad, zelfs de Heere Jezus bad. Hij bad, mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. En hij kwam bij de discipelen en hij trof hen slapend aan. En hij zei tegen Petrus, kon u dan niet 1 uur met mij waken? Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En dan opnieuw, voor de 2e keer ging de Heere Jezus Christus heen en hij bad. Hij bad, mijn Vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan zonder dat ik hem drink. Laat uw wil dan geschieden. En toen hij bij hen kwam, trof hij die discipelen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden. En hij liet hen achter. De Heere Jezus liet hen achter, ging nogmaals heen en hij bad voor de 3e keer met diezelfde woorden. Ook de Heere Jezus Christus zelf laat ons iets zien van aanhoudend bidden. En behalve het letterlijk wakker zijn en blijven, zit hier in dat waakzaam zijn ook iets in de zin van waar uw prioriteiten liggen. En ook iets in de zin van op zoek zijn naar de juiste dingen om in gebed te kunnen brengen. Maar ook waakzaam zijn in de zin van nuchter zijn. Niet dronken worden, je verstand erbij houden. Ik wil nog 2 teksten met u lezen die goed zijn en misschien zelf nodig zijn om erbij te halen. En u moet, ja sorry, ik zei echt u moet. U moet namelijk wel goed nadenken. Als het gaat om datgene waar u voor bidt. 1 Petrus 4, 1 Petrus hoofdstuk 4, vers 7. 1 Petrus 4, vers 7. Petrus zegt daar, en het einde van alle dingen is nabij. En omdat het einde van alle dingen nabij is, wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. De andere tekst is Jacobus 4. Jacobus 4, vers 1 tot en met 4. Scherpe woorden misschien. Daar hebben we het over gehad. Dat het woord van God scherp en krachtig is en levendig is. Jacobus 4, vers 1. Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien ze niet hieruit voort, uit uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren? U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en u kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet omdat u niet bidt. Of, vers 3, u bidt wel, maar u ontvangt niet omdat u verkeerd bidt. Met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld, dat vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, die wordt aangemerkt. Die wordt als vijand van God aangemerkt. En misschien is dat goed om dat even gezegd te hebben. Ik sta hier niet. Ik sta hier niet omdat ik een meester ben in alles wat we tot nu toe met elkaar hebben overdacht. Of hebben gelezen. Totaal niet zelfs. En ik kan me wat dat betreft ook volledig identificeren. Met de woorden van een voorganger die ik ooit eens heb gehoord of heb gelezen. Hij zei, ik ben slechts een bedelaar. Die andere bedelaars laat zien waar ze een stukje brood kunnen vinden. Er is in ons tekstgedeelte, houd sterk aan en wees daarin waakzaam met dankzegging, nog 1 stukje over. Waar we naar met elkaar moeten kijken of mogen kijken. En dat is met dankzegging. Wees daarin waakzaam met dankzegging. Het heeft met dankbaarheid te maken. En ook dat is iets waar ik al eerder met u over heb mogen nadenken. En ik ga daarom gewoon een beetje herhalen wat ik daar een andere keer al over heb gezegd. Ten eerste is dankbaarheid een thema waarover Paulus niet uitgepraat lijkt te kunnen raken. En het heeft vanochtend, toen wij met elkaar de Bijbel openden, al meerdere keren geklonken. Ik weet niet of het u opviel, maar in Colossenzen 3, vers 15 staat: laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En dan staat erachter: en wees dankbaar. En als u dan één vers verder gaat, dan lezen we over dat we moeten zingen voor de Heere. En hoe moeten we dat doen? Met dank in ons hart. En weer één vers verder. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus Christus. Is dat alles? Nee, dat doen we terwijl we God en de Vader danken door hem. En dan ook ons tekstgedeelte waar we over nadenken met elkaar. Colossenzen 4 vers 2. Sterk, supersterk aanhouden in het gebed. En hoe doen we dat? Met dankzegging. Paulus en Timotheus, de schrijvers van de Colossensebrief, kunt u daar aan het begin van de Colossensebrief zelf zien, die brengen dit in vers 3. Die brengen dat in de praktijk. Ze zeggen: wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Altijd, altijd wanneer wij voor u bidden. En we zouden ook nog kunnen opslaan, 1 Thessalonicenzen 5 vers 18. Dank God in alles. En ik weet niet of u nog weet wat er daarvoor staat, maar er staat bid. Bid zonder ophouden. Efeze 5 vers 20. En dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus. En de vorige keer, tenminste de vorige keer dat dankbaarheid ter sprake kwam toen ik hier mocht staan, toen hebben we dankbaarheid bekeken vanuit de context van vers 15. Waar het heersen van de vrede van God in onze harten staat beschreven. En toen zei ik dat vrede en dankbaarheid sterk met elkaar verbonden zijn. Ik denk zelfs dat dankbaarheid ook het natuurlijke gevolg is van echte vrede. Bij de wedergeboorte wordt de vrede met God gesloten. En hoe kan dankbaarheid dan uitblijven als we echt beseffen wat dat betekent? Vrede met God, de Allerhoogste, de Schepper van de hemel en de aarde. Vrede met God die al uw zonden van u wegdoet, zover als dat het oosten van het westen verwijderd is. Hij gedenkt ze nimmer meer. Na dit leven, na dit aardse leven, kunnen ingaan in zijn heerlijkheid. Als u daadwerkelijk opnieuw geboren bent. En als u daadwerkelijk beseft dat u gered bent van een eeuwige dood en van de eeuwige toren van God. Er is nu geen verdoemenis meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Is dat dan niet een hele grote reden tot dankbaarheid? Ja, ook als het leven hier en nu moeilijk en zwaar is. Is er niet een hele grote reden tot dankbaarheid? Heeft u niet een huis? Hebt u geen kleren aan? Eet en drinkt u niet elke dag? Leven we niet in een land waar we geen oorlog kennen? Of denken we misschien stiekem dat we een soort van recht hebben op al deze dingen? Een ander punt is dat ondankbaarheid niet hoort bij gelovigen, bij wederom geboren mensen. Ondankbaarheid hoort bij ongelovigen. Romeinen 1 vers 21 zegt het zo: want zij hebben, en die zij, dat zijn ongelovige mensen. Zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt. 2 Timotheus 3 vers 2 spreekt over de mensen in de laatste dagen. En dan komt er een hele waslijst aan lelijke dingen. Maar er staat onder andere dat ze geldzuchtig, hoogmoedig, onheilig, maar ook ondankbaar zullen zijn. Ik ga bijna afronden. Ik wil nog enkele dingen tegen u zeggen. De kans dat iemand hier in deze zaal zal zeggen dat gebed helemaal niet belangrijk is, die kans die is heel klein, denk ik. Maar de kans is wel heel groot dat gebed En zeker het zeer sterk aanhouden in het gebed, dat dat niet vanzelfsprekend is, dat dat niet gemakkelijk is. En dat kan ook niet gemakkelijk zijn. Maar alstublieft, wat ik u wil vragen is, sla acht op zijn woord. Aan het begin, voordat we uit de Colossensebrief gingen lezen, toen citeerde ik uit Hebreeën 4, vers 12. Want het woord van God is levend, het is krachtig en het is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En luister alstublieft goed, het oordeelt de overleggingen en de gedachten van het hart. Het oordeelt de overleggingen en de gedachten van het hart. Alleen door Gods woord. Alleen door Gods woord krijgt u daar eerlijk zicht op. En als u daar zicht op krijgt, omarm dan alstublieft Gods woord. En laat al uw eigen ideeën los. Wie op zijn eigen hart vertrouwt, die is een dwaas. Dat zegt Spreuken 28, vers 26. En ik smeek u deze ochtend. Ik smeek u deze ochtend niet alleen als het gaat om bidden, maar in algemene zin. Wees niet wijs in uw eigen oog. Vertrouw op de Heere met heel uw hart en steun op uw eigen inzicht niet. Als voorbeeldje, en misschien zit dit al de hele ochtend bij u in uw gedachten, als het gaat om gebed en aanhoudend bidden. U weet dat God soeverein is. U weet dat Hij al onze gedachten van verre kent. En u weet dat Hij alle dingen weet, dat Hij alles ziet. Waarom moet ik dan bidden? Waarom moet ik dan aanhoudend bidden? Dat past toch niet bij een soevereine God? Geliefde broeder, geliefde zuster, het antwoord op deze vraag is echt heel erg simpel. Het is omdat de soevereine God zelf, het is omdat het de soevereine God zelf is die u daartoe oproept. U wordt niet gevraagd. U wordt niet gevraagd om de soevereiniteit van God te doorgronden. Zijn wegen zijn vele malen hoger dan onze wegen. Zijn gedachten zijn vele malen hoger dan onze gedachten. U wordt gevraagd, u wordt opgeroepen om de Heere en zijn woord gehoorzaam te zijn en hem te volgen. Spreuken 3 vanaf vers 13 zegt, welzalig. Welzalig is de mens die wijsheid vindt. De mens die inzicht verkrijgt. Want haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver. En haar inkomen is beter dan bewerkt goud. Zij is kostbaarder dan robijnen. Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken. En dan een stukje verderop in vers 18. Zij is een boom des levens voor wie haar vastgrijpen. Wie haar vasthouden zijn gelukkig te prijzen. Ik ben echt bijna klaar. Meestal hoor ik predikers toch wel een keer of vijf zeggen dat ze gaan afronden voordat ze klaar zijn. Dus ik kan nog wel even door. Nee, zonder gekheid. Mocht u hier, als u hier zit of als u via YouTube kijkt. Als u de Heere niet kent, dan is er voor nu maar één ding voor u van belang. En dat is dat u verzoend wordt met de levende God. Maar ook als u de Heere wel kent. Onthoud dan heel goed wie wij zijn ten opzichte van die heilige God en wie Hij is. Hij is goed en wij zijn dat niet. En dat is een zeer groot probleem. Laat u verzoenen met God. Beleid uw zonde. En verstop u niet achter de soevereiniteit van God. Het is die soevereine God zelf die zegt, heden, vandaag, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Ik smeek u, laat u met hem verzoenen. Laten wij nog bidden met elkaar en dan ben ik klaar. Ik wil voor u en voor mijzelf bidden. En dat doe ik vanuit Colossense hoofdstuk 3, vers 12 tot en met 17. En vanuit Efeze 3, vanaf vers 14. Trouwe God en Vader in de hemel. Heere, wilt u ons zegenen? We hebben u nodig. Wilt u ons, Heere, bekleden als uitverkorenen van God, als heilige en geliefde met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Heere, schenk dat wij elkaar zullen verdragen. En dat wij de een de ander zullen vergeven als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Heere, geef dat wij daarin zullen zijn zoals Christus is. Zoals ook Christus ons vergeven heeft, zo moeten wij ook doen. En Heere, wilt u ons boven dit alles bekleden met de liefde die de band van de volmaaktheid is. Vader in de hemel, wilt u de vrede van u laten heersen in onze harten. Daartoe zijn wij in één lichaam geroepen. En Heere, schenk ons dankbaarheid. Vader, laat het woord van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, alstublieft in rijke mate in ons wonen. In alle wijsheid, geef dat we elkaar mogen onderwijzen en dat we elkaar mogen terechtwijzen met psalmen, met lofzangen en met geestelijke liederen. Heere, schenk dat wanneer wij zingen, dat we zullen zingen voor u met dank in onze harten. En Heere, geef dat alles wat wij doen met woorden of met daden, dat we dat alles mogen doen in de naam van de Heere Jezus. Terwijl we u, de God en Vader, dat we u danken door hem. Heere, leer ons om te buigen voor u, voor wie u bent. Leer ons, Heere, om te buigen, onze knieën te buigen voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. En Vader, schenk ons naar de rijkdom van zijn heerlijkheid om met kracht gesterkt te worden door zijn geest in onze innerlijke mens. Opdat de Heere Jezus Christus zelf door het geloof in onze harten mag wonen. En dat wij in de liefde geworteld en gefundeerd zullen zijn. Heere, opdat wij ten volle mogen begrijpen met alle broeders en zusters, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. Heere, schenk dat we de liefde van Christus mogen kennen, die de kennis te boven gaat. Heere, opdat wij vervuld mogen worden tot heel de volheid van u. Heere, u bent bij machten. U bent bij machten om te doen ver boven alles wat ik of wij kunnen bidden of denken. Overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Vader, u zij de heerlijkheid in deze gemeente. Door Christus Jezus en in alle geslachten. Tot in alle eeuwigheid. Amen.